Bofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Markelo. In samenwerking met de Stichting Heemkunde Markelo.
Dag luisteraars. We zijn weer aan de bak met geschiedenis dichtbij. En deze keer is Markelo aan de beurt. En dat doen we in samenwerking met Heemkunde Markelo. Voor dit programma zijn in de studio aanwezig Jan Stoelhorst en Anton Vedders, beide van Heemkunde Markelo. En wij gaan het vandaag hebben over de patriottentijd. En de tijd van de strijd in Markelo, ook tussen de patriottenbeweging en de traditionele oranje gezinden. En Jan Stoelhorst, u vertelde mij net voor de uitzending, hij had vanmorgen al iemand gesproken en die wist niet wat dat was.
Nee.
Vertel Jan.
Nou, ik kreeg vanmorgen toevallig bezoek van de bouwvakkers. Ja, een karweetje bij ons. Ik zeg, ik moet zo'n goor en dan gewoon praten naar de patriotten. Hé, wat zijn nu patriotten?
Nou.
Dus die mensen kunnen we nog wat leren.
Daar gaan we dit uur eens even wat dieper in. Ja. Maar we gaan het eerst hebben over Heemkunde Markelo. En dat is, net zoals in alle andere kernen van de Hof van Twente, een actieve club die zich bezighoudt met de plaatselijke geschiedenis. Anton Vedders, wat valt er te melden over Heemkunde Markelo?
Ik zal eerst iets vertellen over het ontstaan van onze stichting. Begin 80e jaren kwamen er een aantal vrijwilligers bijeen in de kelder van het voormalige gemeentehuis van Markelo, die hun eigen familiestamboom begonnen uit te zoeken. Maar ook verder gingen zoeken naar oude boerderijen en andere historie van Markelo. We hebben daar een 15 jaar aantal jaren gezeten en heel hard aan het werk geweest. In 1996 hebben wij een vereniging opgericht. En die is door G.J. Leverink als voorzitter was daarvan. Jan Stoelhorst hier naast mij was de penningmeester toen. Ondergetekende de secretaris.
Oh, jullie lopen al lang mee allebei dus.
Ja. Over rotten in het vak.
Verder waren lid Weilen, Benny Lutkehaus uit Kerspelgoor en Dienand Scholt in het Hof, die nog steeds lid is van het bestuur en bij ons de ICT-zaken waarneemt, maar ook nu penningmeester is.
Ja. Jullie zoeken dingen uit, Anton, van het verleden van Markelo en van de buurtschappen en alles wat er met Markelo te maken heeft. Maar je deelt dat ook met anderen, hè, met geïnteresseerden. Op welke manieren doen jullie dat?
Ja, de laatste tijd is natuurlijk internet de laatste decennia ontzettend in opkomst gekomen. En het is de bedoeling om al onze kennis aan derden door te geven en uit te dragen. Dus de internetwebsite is heel belangrijk. Daar hebben wij ontzettend veel opgezet de laatste decennia. Burgerlijke stand, rechtelijke akten. Noem maar op. Ik ga nog even terug naar de verhuizing. Wij zijn verhuisd in de begin 2000. Omdat wij uit het gemeentehuis moesten.
Ja.
We hebben toen tijdelijk onderdak gekregen tegenover de brandweerkazerne. Een onderdeel van het gemeentehuis, van de gemeente werken. Maar dat was een hele risicovolle zaak. Wij hadden onze spullen opgeslagen in een woonwagen. Nou, het was erg vochtig natuurlijk. Inbraakgevoelig.
Geen verwarming.
Geen verwarming. We zouden uiteindelijk in het Beaufort terechtkomen. Ja. Maar hun wensen en onze wensen kwamen niet overeen. Dus wij zijn aan de zoeken gegaan.
Jullie hadden meer ruimte nodig.
Ja, onder andere. We zijn aan de zoeken gegaan. En in 2011 zijn we in de Martinushof terechtgekomen. In een prachtige ruimte in het centrum van Markelo. En daar zijn wij twee ochtenden in de week heden geopend.
Ja, ik ben in het voorgesprek er geweest. Ja, je zegt terecht, prachtig. Wat een. Dat is een mooie werkruimte. En ook met armslag. Hè. Ik kwam daar, het eerste wat ik zag was een heleboel computers, een heleboel laptops op de bureaus. Dus jullie hebben dat ook allemaal strak voor elkaar.
Ja, mede dankzij onze ICT-man Dienand Scholt in het Hof. Die wil ik nog even noemen.
Ja, oké. Ja.
Want zo'n man heb je echt nodig. Ja. Wij zijn allebei oudjes, dus we hebben niet overal verstand van.
Maar het archief is dus helemaal digitaal of hebben jullie ook nog papieren archief?
Nee, wij verzamelen uiteraard ook papieren archief. Je kunt niet alle actes en documenten scannen. Dus we hebben inderdaad ook gewoon kopieën van allerlei actes gemaakt. Maar ontzettend veel digitaal, waaronder foto's, krantartikelen. Dus we zijn wel steeds meer aan het digitaliseren.
Ik noem ook nog even het woord boeken. Ik heb er zelf twee, geloof ik, met heel veel interesse gelezen. Omdat ik uit een familie kom die daar ook deels weer mee te maken heeft. Van alles heeft met alles te maken. Maar ook vanuit de buurtschappen. Hè? Er zijn boeken over de afzonderlijke buurtschappen gemaakt.
Ja, in 1998 hebben wij als eerste boek uitgebracht. En dat was Markelo Dorpsgeschiedenis, vrij beperkt. In de daaropvolgende jaar hebben we nog 8 boeken uitgebracht. En dat was de Marke Stokkum, Markelo, dus het buitengebied van Markelo, richting Laren en Holten. Heerenke, Elzen, Kespelgoor. En 2 jaar geleden hebben we ons boek Dorpsgeschiedenis helemaal uitgebreid, opnieuw uitgebracht.
Een ongelooflijke hoeveelheid werk. Met hoeveel mensen hebben jullie dat verzet, al dat werk?
We hebben ongeveer 30 actieve leden, die dus verspreid, 2 keer 15 gemiddeld, dus elke dinsdag en donderdagochtend aanwezig zijn. Er zijn ook nog veel mensen druk met ons tijdschrift, dat is het Markeloos Chroniek, wat wij 2 keer per jaar uitgeven. En dat moet ook elke keer gevuld worden en daar is ook een hele commissie mee bezig.
Een redactie.
En daar gaat heel veel werk aan zitten.
Ja, snap ik. Het kost ook geld. Neem ik aan. De huisvesting kost geld en de ICT kost geld. Ook al is het allemaal vrijwilligerswerk, het kost toch ook geld. Hoe doen jullie dat?
Ja, we hebben dus een bijdrage van de gemeente, een vestigingsbijdrage, huurbijdrage. Als we die niet gehad zouden hebben, dan konden we gewoon niet bestaan. Dan konden we geen onderdak vinden. We hebben ook nog een 300 stuks donateurs en die brengen ook een bijdrage in. Dus met die 2 inkomsten samen kunnen we het net redden. Maar als een van beiden wegvalt, dan is het over. Dan moeten we sluiten.
Ja. Is de provincie niet geïnteresseerd in dit soort culturele geschiedenis?
Ja, wel op provinciaal niveau, maar niet op gemeentelijk niveau. Nee. Dan kom je toch echt bij de gemeente terecht.
Jammer, hè? Ja. Maar het draait en het is enthousiast. Het leeft. Prima. Wordt er ook veel aan jullie gevraagd door inwoners van Markelo?
Ja, er komen regelmatig mensen van, heb je wat geschiedenis van die boerderij? Vooral ook met nieuwe bewoners, die van buiten Markelo komen. Die weten van geen toet of blazen. Ja. Dus ze willen weten wie er vroeger gewoond hebben. Heb je bouwtekeningen, dat soort zaken. Maar ook studenten, scholieren, die bij ons onderzoek komen doen. En overal insnuffelen. Ja, en dat mag uiteraard natuurlijk.
Het is een schatkamer, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Heb je dan ook speciale vrijwilligers om dat een beetje op te vangen, te ontvangen, te begeleiden?
Nou, ik zelf weet het meeste eigenlijk van wat er allemaal ligt. Ja. En staat in ons archief, dus meestal komen ze bij mij terecht.
Ja, oké. Maar het is ook wel even een hint dan. Heb je contact met scholen ook bijvoorbeeld?
Ja, we hebben dus een paar scholieren, onderwijsmensen in onze redactie. En die verzorgen inderdaad projecten met de lagere scholen in Markelo. Hè? Dus Dorp, Stokkum, Elzen, Elzerikke en Markelose Broek.
Hint, en er zijn natuurlijk veel Markelose leerlingen die in het voortgezet onderwijs in de Waardenborg zitten. Ja. Of in Holten of in Goor. Maar die scholen die zullen misschien ook wel geïnteresseerd zijn.
Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop het oude Markelo staat. De grote straat nog met een heg. Het talhuis, dat staat er heel alleen, met bomen eromheen. Toch was dat de grote weg. Dit dorp, ik weet het nog allemaal. Het oude schoolplein ligt een dal. En wagens ratelen op de keien. Het oude hoge postkantoor, de kerk met bomen ervoor en in het dorp de boerderijen. En aan de Goorse weg, daar zag ik de mooie oude bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. mensen leefden toen nog echt. Wat was de dorpsgemeenschap hecht met bouwers Levi Jan van Heijn, veldwachter Kamphuis, klein Johan, dokter Van Rooy voor de man. Het leven was toen knus en fijn. Maar Markelo werd progressief. De dorpsjeugd nam initiatief en raast met auto's langs de wegen. Met flink veel gas, want dat is fijn. Dan kun je er nog eerder zijn. De nieuwe tijd brengt toch geen zegen. En aan de Goorse weg, daar zag ik de mooie oude bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De jeugd van nu komt bij elkaar in discotheek en bar, in spijkerbroek met lang haar. Wat ouders zeggen tot hun kind, dat slaan ze in de wind. Dit aan te zien valt mij zo zwaar. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten snoep voor 7 cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dit Markelo, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. En aan de Goorse weg, daar zag ik de oude mooie bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dit voorgoed voorbij zou gaan?
We gaan verder en we gaan het nu hebben over die merkwaardige periode, maar ook heel belangrijke periode in heel Nederland, maar zeker ook in Markelo. Eind 18e eeuw, dus u moet denken aan de periode zo van 1770, 1780. De aanloop naar de Franse tijd, zoals het ook wel is genoemd. De basisdingen, maar in 1789 begint in Frankrijk de revolutie en de Bastille en zo. Maar daaraan voorafgaand was er al heel veel onrust en ontevredenheid. En ook hier in de Nederlanden. Ik zeg met opzet de Nederlanden, want Nederland bestond nog niet. Dat is voor velen een eye-opener, maar het is nog eenmaal zo. Wij waren toen de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En een van die 7 was het gewest Overijssel. En Jan Stoelhorst, hoe zat dat ook alweer in elkaar in dat gewest? Wie hadden nou eigenlijk de macht?
Toen hadden in Overijssel nog de macht de heren die van adel waren. Mm-hmm. Dat was op zich maar een heel kleine groep. Maar die regeerden eigenlijk de hele provincie samen met een stel hele rijke regenten.
En die regenten zaten in de IJsselsteden, hè?
Die voornamelijk wel, ja. 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 En die kleine club, zeg maar, in aantal was dat maar, zeg maar, 3% van de bevolking. Heel kleine club. Maar die hadden dus qua vermogen 75% van het totaal vermogen in bezit. Ja. En daar komt nog bij dat ze vaak helemaal geen belasting betaalden. Dus ze hadden de macht en ze betaalden geen belasting.
En wat in de hele republiek, daar was Overijssel niet bijzonder in, hoor. Het was overal zo dat de heren elkaar de baantjes toespeelden en en de bal toespeelden. In Overijssel had je ridderschap en steden. Ridderschap, dat was de adel. Dan moest je, om mee te mogen doen in de staten van Overijssel, moest je een wettelijk erkende havenzaten bezitten. Ja. Ja. En je had de 3 grote IJsselsteden, Deventer, Zwolle en Kampen. En ja, die maakten met elkaar de dienst uit. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ja. De kleine steden, want ja, we hebben het hier over Twente, hè, en Markelo ligt in Twente. Daar had je er 8 van in Twente. Maar die werden eigenlijk steeds wel buiten dat gewestelijk bestuur gehouden. Die 3 groten aan de IJssel, die regelden het zelf wel.
Ja. Ja. Het was eigenlijk maar een hele kleine kliek van dezelfde bevoorrechte families die hier regeerden. Eeuwenlang.
Eeuwenlang, ja.
En dat gebeurde allemaal in de schaduw van de erf stadhouder van Nederland.
En, nou
en het was de familie Oranje.
Ja, in dat deze... zijn de nakomelingen van de grote Willem van Oranje.
Ja, ja, ja.
Ja, soms met een zijtakje ertussen.
Ja, die Willem de Vijfde die dan regeert, dat was van de Friese tak. Ja. Omdat de vorige de andere tak uitgestorven was in Engeland.
Ja.
Want die was stadhouder en koning van Engeland.
In het begin was het zo dat, dat die stadhouders die moesten benoemd worden door de gewesten. Hè? Want de gewesten waren de baas en benoemden hun eigen stadhouder. Maar meestal waren er 5 of zelfs 7 gewesten die dezelfde man benoemden.
Ja. Ja. Maar dat werd anders toen het een erfstadhouder was.
Ja.
Toen werd het zo geregeld dat de zoon van de vorige stadhouder, die werd weer stadhouder.
Ja. Dus Willem de Vijfde volgde automatisch Willem de Vierde.
Ja. En dat kennen we nu nog.
Ja. Hè? Erfelijkheid.
Alles is veranderd. Alleen de Oranjes hebben zich gehandhaafd.
In erfelijkheid.
In erfelijkheid.
Ja.
En in belastingvrijdom, noem maar op.
Oh, ja, dat is ook nog wel een discussiepunt, hè, regelmatig.
Ja.
De Oranjes hebben wel een aantal keren aan de zijde draadje gehangen, trouwens, bij de erfopvolging, dat het allemaal heel dun was.
Ja, we hebben 2 keer een stadhouderloos tijdperk gehad.
Ja.
Maar steeds weer kwamen ze bovendrijven en dan kregen ze weer de macht.
Ja, nou, en dat was dus hier in Overijssel ook zo. De stadhouder had, ook al zat hij ver weg, wel veel invloed op wat er gebeurde.
Ja, ja. Doordat dus die kleine kliek regeerde en die waren allemaal afhankelijk van de erfstadhouder, want die benoemde al die mensen.
Ja.
Kwam zelfs voor dat ze de functies gewoon kochten, onderling. Ja.
Ook officiersplaatsen en zo. Hè?
Ja.
Daar had de stadhouder heel veel over te zeggen.
Ja.
Ja.
Al die adelen hier in de buurt, van de havenzijden hier in de buurt, die werkten in het leger.
Ja.
Ja, een functie in het leven, daar halen ze hun centjes vandaan.
En zo ging dat. Ja. Dat zijn dus, simpel gezegd, op het platteland heeft de adel de macht.
Ja.
En met op de achtergrond Oranje. Op de achtergrond. Die komt hier reuze niet inspecteren zelf.
Nee,
daar heeft hij zijn mensen voor.
Ja.
En hier en daar in de steden heb je die heel rijke families. Patriciërs wordt dat ook wel genoemd.
Ja.
Die ook al zo erfelijk als wat de baantjes in de stad verdeelden.
Ja.
Ja. Ja. Nou, en dat is dan een beetje... En daar is niet iedereen eeuwig gelukkig mee gebleven.
Nee, want in die periode waar we het nu over hebben, toen kwamen dus de gegoede burgers, zeg maar, mensen die redelijk gingen verdienen, die kwamen in opstand tegen die oude situatie die eeuwenlang hetzelfde was gebleven. En die burgers die eisten dus de afschaffing van al die erfelijke functies, zoals de erfstadhouder, dat vonden ze niet meer kunnen. Ook de erfmarkenrichter, die er op dat land...
Daar gaan we straks nog even over hebben, wat dat nou weer is.
Dan, ja. En al het vervallen van de privileges, dat was ook een doorn in het oog bij de gegoede burgers, die dus wel belasting betaalden, terwijl de adel dat niet deed. En ze wilden dus inspraak en controle in alle besluiten die werden genomen.
Jan, kun je dat nou democratisch noemen, wat ze wilden?
Ja, het was gewoon het begin van democratie. En wat ze bereikten, daar stelde nog maar weinig voor, vergeleken met nu. Maar vergeleken met de toestand daarvoor was het een hele verbetering.
Ja, toen ze eenmaal iets te zeggen kregen.
Maar, ja, ja.
Waren ze eigenlijk wel die patriottenbeweging, want daar hebben we het nu eigenlijk over, hè? Die burgerijbeweging.
Ja.
Die wil toegang tot de functies en die wil dat het niet allemaal meer erfelijk blijft.
Ja.
Maar zijn ze er ook voor dat de gewone man veel te zeggen krijgt? Of voelden ze zich daar toch wel een beetje boven verheven?
Nee, daar voelden ze zich ver boven verheven.
Ver boven.
Want ze waren dan wel minder dan de adel en de rijke regenten. Maar ja, ze waren echt een middengroep. Dus boven hen zat de adel. En die rijke stinkers. En daaronder zaten dus de minvermogenden, de kleine boertjes, zeg maar, die bijna niks hadden. En echt de armen.
Ja.
Die groep was nog 3/4 van de bevolking. Hè, toen.
Ja, ja, ja. Ja, toen in die tijd denk ik ook nog heel veel bedeelden, zoals ze dat toen noemden. Hè, die leefden van de liefdadigheid.
Ja, ja.
Kregen iets van de kerk.
Ja. Het gekke was dat die mensen weer tegen de rijke regenten waren. Dus die waren voor de adel en tegen de rijke regenten.
Ja, tegen de patriotten eigenlijk.
Nou ja, maar dat waren... Ja. Ja, ja,
ja. Ja, waarom... Kun je dat uitleggen? Want dat is echt eeuwenlang zo geweest dat het arme volk, ook in Holland, ook in Zeeland, was zeer oranje gezind. Hoe komt dat?
Ja. Nou, ze waren echt afhankelijk van de adel en het bestuur, zeg maar.
voor hun levensonderhoud.
Ja, 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 ja. Het zijn allemaal baantjes wat bijna niks voorstelde, maar wel weggegeven werd door de adel.
Ja, ja. En daarmee bleef men in leven en dus hield men zich aan.
Ja, dat plus dat men zich ergerde aan die tussengroep die er dus tussen kwam. De rijke mensen, of de, ja, hoe noem je dat, de middenstanders,
ja,
die meer gingen verdienen dan hun.
Ja, ja. Dus daar zit iets heel dubbels in. Ja. Die middengroep die wil modernisering van het land en allerlei verbeteringen. En ik denk dat ze op den duur ook wel helemaal gelijk hebben gehad, denk ik dan. Maar ze hield niet zoveel rekening met iedereen.
Nee. Zoals altijd, het was eigenbelang. Zij betaalden uiteindelijk de meeste belastingen. Ze hadden helemaal niks te vertellen.
Nou hebben we hier in Overijssel een hele belangrijke man gehad. En dat is ook alweer zo'n rare combinatie. Die was zelf van adel.
Ja.
Johan Derk van der Capellen tot den Pol. Ja. Alsjeblieft, meneer.
Ja, ja.
Dat
ja,
moet
ja.
je twee keer ja, achter ja. elkaar zeggen. Ja. Die was van
maar
adel.
Er was een van de voorlieden van de patriottenbeweging.
Ja, en dat is juist zo vreemd of zo bijzonder.
Ja.
Hij was eigenaar van een havenzaten. Had dus recht om in de Staten van Overijssel, in het westelijk bestuur, mee te doen.
Maar ja, toen hij opstandig werd, toen werd hij wel even de deur gewezen. Hè?
Ja, ze hebben hem eruit gezet.
Ja.
En waarom was hij, wat wilde hij dan anders?
Hij wilde dus, wat we net zeiden, meer democratie. Dus niet alle zeggenschap bij de adel, waar hij zelf bij hoorde.
Ja.
Maar de gewone man moest ook mee.
Want was zijn tijd vooruit.
Ja. Ja.
Kun je wel zeggen.
Ja.
Dus later geloof ik nog weer min of meer goed gekomen, dat hij nog weer toegelaten werd.
Uiteindelijk wel.
Van Overijssel, ja. Een van de grote punten, hij was de held van de boeren, hè, op een gegeven moment. Want hij wilde de drostendiensten afgeschaft hebben.
Ja, ja.
Moet je eerst even weten wat een drost is.
Een drost, dat is dus de leider van een gewest. Dus je had hier de drost van Twente.
Ja.
Dat was, je had zeg maar de marken en daarboven had je de gerichten. En boven de gerichten had je het drostambt.
Er waren drie drosten, drie, of vier geloof ik.
Nee, drie. Je had de kop van Overijssel, land van Vollenhoven, Salland met die grote steden Deventer en Zwolle. En dan Twente. Dus die drie drostambten.
En de hoogste ambtenaar zou je kunnen zeggen, of in Twente, was dus de drost.
Ja.
En die zetelde geloof ik vaak op Twickel. Later.
Nou, dat was afhankelijk van waar die vandaan kwam. Hè.
Okay.
In deze periode waar we het nu over hebben, was de heer van Diepenheim de drost.
Oh.
Meneer van, hoe heet die ook al?
Bentink.
Ja.
Ach ja, ook zo'n.
Die woonde in Diepenheim.
Naam, hè? Ja.
En die hield daar ook meestal zitting.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Maar die drostendiensten, dat dateert nog van eeuwen her.
Ja.
De boeren moesten een paar dagen per jaar gratis werken voor de drost. Op bevel van de drost.
Ja.
En dat was bijna middeleeuws. Dat is op een gegeven moment afgekocht, heb ik gelezen.
Ja.
Die plicht is afgekocht.
Op papier, theoretisch.
Ja, en waarom zeg je dat, Jan?
Nou, omdat in werkelijkheid gingen die drostendiensten gewoon door.
Oh ja,
het was afgeschaft.
Ja.
En maar die meneer kwam erachter van, hé, het is afgeschaft al 50 jaar geleden. En het gebeurt nog steeds. Dus ze moesten werken aan een weg of een sloot uitgraven of weet ik wat. Allemaal voor niks.
Allemaal voor niks. En die van de kapellen zei van, ja jongens, ik kan zo niet.
Nee, dat is afgeschaft en dat moet je ook in de werkelijkheid afschaffen.
En hij werd dus de held van de
Twente. Trouwens, toch in Overijssel zaten de meeste patriotten.
Ja. Ja, patriotisch gewest.
Ja. Ja.
Niet het enige, maar wel heel sterk. Ja. Ja. De patriotische beweging was in Overijssel heel sterk.
Ja.
En van de Capel, die voerde zijn strijd. En hij is nog op een andere manier, vind ik, een heel belangrijke figuur geweest. Hij gaat, ik geloof in 1781, een boekje verspreiden in heel Nederland.
Een pamflet, ja.
Pamflet, ja, maar het is wel weer een aantal bladzijden, geloof ik.
Ja, ja, ja.
En daar staat in wat er volgens hem allemaal moet veranderen. En dat is dat hele programma waar we het net over hebben.
Ja, ja.
Al die privileges weg en die voorrechten weg en zo. Ja. En hij noemt dat boekje Aan het Volk van Nederland.
Ja.
En hij is de eerste die het woord Nederland gebruikt.
Oh,
dat was nog nooit gebruikt.
Ja.
Want men had het altijd over de Nederlanden.
Ja.
Verschillende gewesten.
Ja.
Niemand gebruikte het woord Nederland.
Nee.
Niemand zag het als één land.
Nee.
Niemand zag het volk als één volk.
Nee.
En hij wel.
Ja.
Aan het volk van Nederland. Ik vind dat echt heel
bijzonder. Want als de oorlog verklaard werd aan Nederland, bijvoorbeeld de Fransen die verklaarden Nederland oorlog, dan werd dat gericht aan de stadhouder.
Ja.
Dat was de enige man die over heel Nederland ging.
Ja.
En daarmee bedoelden ze eigenlijk de oorlogsverklaring aan alle provincies.
Op het platteland is niet meer wat het was. Vroeger wandelen door God te pas. Ja, ons land verandert met de tijd. Langzaam raken die oude gebroken kwijt. Waar is er toch een hoop veranderd? Waar is er toch een hoop gebeurd? Je kunt het hoogste niet bevatten, als zo een moe en een duurt. Onze kinder zult het weten, bouw is hang, raken die kwijt. Het wordt straks een herinnering, die oude tijd. Het lem is jachtig, het valt niet met. Geen tijd meer voor mekaar, zo is het maar net. Ja, ons land verandert met de tijd. Langzaam raken die oude gebroken kwijt. Waar is er toch een hoop veranderd? Waar is er toch een hoop gebeurd? Wie kunt het hoogste niet bevatten, als zo een moe en een duurt. Onze kinder zult het weten, bouw is hang, raken wie kwijt. Het wordt straks een herinnering, die oude tijd. Ja, ons land verandert met de tijd. Langzaam raken die oude gebroken kwijt. Waar is er toch een hoop veranderd? Waar is er toch een hoop gebeurd? Je kunt het hoogste niet bevatten, als zo een moe en een duurt. Onze kinder zult het weten, bouw is hang, raken die kwijt. Het wordt straks een herinnering, die oude tijd.
Dat was een mooi stukje muziek en nu gaan wij verder praten met Jan Stoelhorst en met Anton Vedders over het markeloze aan het eind van de 18e eeuw. En ja, tegenwoordig hebben we gemeenten, Jan, en een paar honderd in heel Nederland. Toen had je, de organisatie was wel wat anders, hè?
Je hebt nu zeg maar de provincie en daaronder de gemeenten. Ja. En de gemeenten, dat zijn eigenlijk de laagste bestuursorganen.
Ja.
Maar in onze tijd, waar we het nu over hebben, was dat heel anders.
Vertel.
Toen had je het provinciebestuur met daaronder de drostambten. In Overijssel waren daar drie drostambten. Dus Vollenhoven, Salland en Twente.
Ja.
En onder die drostambten had je de gerichten. En het is in ons geval het gericht Kedingen. En daar vielen onder Markelo, Wierden, Rijssen en Goor. Dat gebied.
Dat is best een groot gebied nog.
Ja. Ja. En dat grote gebied was weer opgedeeld in marken.
Daaronder zitten dus
was,
nog weer
dat
marken.
Dat was toen het laagste bestuursorgaan en het was helemaal zelfstandig. De gemeenten nu, die hebben eigenlijk niks te vertellen.
Ja.
Die moeten zich houden aan richtlijnen van de overheid. Maar de marken in de tijd, die maakten hun eigen richtlijnen en die moesten zichzelf redden. Alleen in geval van juridische zaken, dus als de rechter aan de pas kwam, dan ging je naar de drost of naar het gericht.
De Richter van Kedingen.
Ja.
Dat is ook een hele lange tijd. Het pand staat er nou niet meer, maar tussen Goor en Markelo was een boerderij, denk ik. En die heeft, in mijn jeugd heb ik dat beeld nog.
Ja.
Dat heette de Richter
van Kedingen. In de Richter van Kedingen.
Ja. Ja. En daar zetelde dus in ieder geval een tijd lang een rechter die rechtspraak deed.
Nou,
of niet?
Dat is niet helemaal zeker. We hebben ons daar tijden in verdiept. Maar of de Richter daar echt gewoond heeft.
Dat is niet vast.
Wat wel zeker is, dat in Markelo heb je een boerderij, De Schriever.
Ja.
De Schrijver,
de
op zijn middelen.
Ja.
En daar heeft wel twee generaties lang een Richter van Kedingen gewoond.
In de meeste gevallen werden de zaken behandeld in de gemeentehuizen van Els, van Rijssen en van Goor. Elsen was meer gericht op Rijssen en Markelo op Goor. Dus waarschijnlijk werden daar de zaken fysiek behandeld en ook bewaard, alle administratieve bescheiden.
Ja, ja. Nou. Maar toch hadden die stadjes zoals Rijssen en Goor ook weer een eigen rechtspraak. Hè?
Ja.
Ja. Dus ja, maar dan heb je het over na de Franse tijd. Hè?
Ja,
toen
werden
het rechters en die had je in Goor en in Rijssen. Vroeger had je dus één gebied, maar je weet wel, Goorse geschiedenis ken je, dat de graaf van Goor op een bepaald moment afgezet is. En de bisschop werd de baas.
Ja.
En toen kreeg Rijssen stadsrechten, omdat die graaf van Goor zo lastig was.
Ja, nou, maar dan gaan we heel ver
terug.
Maar in Markelo horen ze dat graag, Jan, dat de Goor zo lastig wordt. Maar ja, humor. Maar even, ja, het is toch wel heel interessant, hè. Want je hebt dus als laagste eenheid, heb je marken.
Ja.
Hoe heten ze hier vlakbij in de buurt?
Nou, je hebt hier de marken Stokkum, heel belangrijk.
Ja.
Want daar kom ik dan vandaan. Maar het was ook echt een belangrijke. Want waarschijnlijk viel daar vroeger ook Diepenheim en Kespelgoor onder.
Okay.
En er zijn nog meer marken die, als ze dus over de regels gingen praten, zeiden van, we hanteren de Stokkumse markenregels. Dus er was een hele
voorbeeld. Oude,
Nou ja, het Stokkum en dan Heerlijke. Mm-hmm. Vanaf 1600 zijn Stokkum en Heerlijke samen één marke, omdat die beide onder het Weldam vielen.
Ah,
en dan had je de marke Elzen, die viel oorspronkelijk onder Rijssen, en de marke Markelo.
Dus er waren er eigenlijk vier.
Kerspel.
Ja. Oh, en Kerspel, die viel ook onder het Weldam.
Ja.
Weldam en Wegdam. Ja.
Hoe lang dat nog door heeft gewerkt eigenlijk, Kerspel-Goor is altijd tot gemeentelijke herindeling, maar het was altijd een onderdeel van Markelo.
Ja.
Terwijl het veel lichter bij Diepenheim ligt.
Omdat dat is een ander onderwerp, maar toen de gemeentes gesticht zijn, werden de plattelandsgemeentes opgebouwd uit verschillende marken.
Ja.
Dus de gemeente Markelo werd gevormd door de marken Stokkum, Kerspelgoor, Heerlijke, Elsen.
Okay. Ja. Wat mag zo'n marken zelf regelen? Wat mag een marken zelf regelen?
Nou, je moet je voorstellen, in het begin was de ruimte zat. En er kwamen groepjes, families, boeren uit het Duitse, uit het oosten. Die gingen zich hier op de Essen vestigen. Mm-hmm. En die boeren daar, die hadden van niemand last. Maar op een bepaald moment breidde zich dat uit. En dan kwamen ze in aanraking met mensen die in een volgende buurtschap woonden. Dus je kreeg kwesties over de grens. Wat is nou de grens tussen onze buurten? Nou, daar werd dus uiteindelijk afspraken over gemaakt. En in die tijd was dus de woeste grond nog belangrijker dan de S-grond.
Hoe kan dat?
De meeste mensen denken de S-grond, dat was vruchtbare gebied, dat is belangrijk. Ja. Maar om die S-grond bevruchtbaar te maken en te houden, had je veel woeste grond nodig. Als je één bunder S-grond vruchtbaar wou houden, had je wel 20 hectare heidegrond en andere woeste grond nodig.
Want dus daar werd de bemesting vandaan gehaald.
De bemesting, dat was dus een mix van koeienmest en heideplaggen, zeg maar. Dus hoe meer heideplaggen je tot je beschikking hebt, hoe meer esgrond je vruchtbaar kan houden. Maar door die uitbreiding kwamen ze dus op een bepaald moment in aanraking met de buren van de andere buurt, zeg maar.
Van wie was die woeste grond, die heide? En die...
Van iedereen en van niemand. Dus maar met het oprichten van die marken in de 13e eeuw zoiets, werd er dus bepaald, dit gebied hoort bij de marken Stokkum en daarnaast dat gebied hoort bij de marken Diepenheim, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar in de marken hadden ze dus de gewaarde boeren, dus de boeren die zeg maar in de middeleeuwen bestonden, de oudste boeren, die kregen toen markenrechten. Dus op die woeste grond, die onverdeeld was, daarop hadden alleen de gewaarde boeren recht.
Die onverdeeld was. We moeten ons dus voorstellen, er zitten geen erfafscheidingen of zo.
Nee.
Of eigendomsafscheidingen.
Nee.
Je komt daar misschien wel houtwallen tegen, maar dat is daar weer wat anders.
Ja.
Het is heide, het is misschien ook wel...
Heide, moeras, weidegrond, ja. Bos, nou, noem maar op. Ja.
Je kon er ook het vee laten lopen.
Ja. Ja.
En dat mocht ook gewoon. Je mocht
nou, er waren allemaal regels voor gesteld.
Oh, ja.
Zeg maar, in het begin had je de kwesties met de buurgemeente.
Ja.
Dan ging het over de grens. Toen die grens vastgesteld werd, kregen de boeren binnen de markt problemen. Want de een die haalde meer turf van het veld dan de ander.
Ja, ja, ja.
Dus toen werden daarvoor regels gesteld. Dus een volle boer, een volgewaarde boer,
ja,
mocht bijvoorbeeld 3 vrachten turf halen. En een kleine boer, zeg maar een halve waar, die een halve waar had, mocht 1 karretje turf halen. Al die regels werden dus in die markenregels beschreven.
Zijn die rangen en standen nog heel lang gebleven binnen die marken? Tussen
tot de markendeling in 1850 of zoiets. Toen werden de markengronden verdeeld.
Ja.
En toen waren die regels niet meer nodig.
Het bijzondere is dat bij die markenverdeling, de boeren die kregen dan grond in eigendom, hele stukken grond erbij. Dat een heleboel boeren wouden dat helemaal niet. Die waren zo gewend aan het oude systeem, die dachten van, moeten we al die grond erbij. Dus een hele bijzondere...
Het levert nog extra werk op ook. En ja.
Ja. Dat heeft veel ruzie opgeleverd met het Weldam.
Ja, ja.
Maar het Weldam wou de grond verdelen.
Welk belang hadden die daarbij? Om dat te verdelen.
Die hadden de meeste grond in eigendom al.
Ja. Dus, ja, maar waarom wilden zij het verdelen?
Nou, zij wilden van die woeste grond af waar ze niks meer konden.
Waar ze niks meer konden.
En de boeren, ja, die zouden dat wel kunnen gebruiken, maar die zagen dat nog niet.
Nee, ja, ja.
Kespelgoor was overigens heel snel met de markenverdeling.
Ja, ja, omdat daar het Wegdam en het Weldam de baas waren. Zeg maar, in Stockholm daar had je ook eigen boeren,
ja,
die niet afhankelijk waren van het Weldam. En die hielden dat tegen.
Wat een ingewikkelde wereld, Anton. En daar zitten jullie steeds te kijken van hoe zat
ook
dat
ook al, omdat de gemeenten zijn rond 1811 gesticht allemaal. Maar daarnaast had je dus ook de markenarchieven nog. De marken...
Ja, en de marken die
hadden... Die naast elkaar. En dat ging over het algemeen best wel goed, maar...
Nou, de marken hadden het geld en de grond. En de gemeente die had zich te houden aan de regels, de nieuwe regels, de Franse regels, zeg maar.
Ja.
Maar die hadden geen geld.
Nee.
Dus toen kreeg je de situatie dat de gemeenteraad die toen gesticht werd in de Franse tijd, dat daar 2 keer per jaar ook de marken bij betrokken werd. En dat was de eerste keer...
overgangstijd dus.
Ja.
Ja. Maar nog even terug naar, dat is toch wel heel boeiend, hè? Dat een groot deel van de oppervlakte van Twente, dat dat eigenlijk van niemand was, dat dat algemeen was, maar de marken bepaalden de spelregels.
Nou ja, het was dus ook eigendom van de marken,
ja,
als geheel.
Ja, ja, maar iedereen mocht die woeste grond gebruiken binnen de spelregels.
Ja,
ja,
en de spelregels bepaalden ze zelf. Hè?
Ja, ja, dat maar is dus wel een vorm van oerdemocratie, zou je kunnen zeggen.
Nou, dat vind ik ook, ja.
Ja. Ja. Ja. Maar we hadden het over bemesting haalde je er vandaan. En je kon er het vee laten lopen en brandhout. Want het was natuurlijk ook heel belangrijk.
Vooral in het begin, toen alles nog bos was, zeg maar.
Ja.
Toen was dat, dan heet die markenrichter ook haltvester.
Ach, ja.
Dan ging het om het hout, dat was het belangrijkste.
Ja, ja, ja.
Want heel Amsterdam is gebouwd op paal, dat weet je wel. En die kwamen uit Markelo. Ja, deels.
Deels, niet heel Amsterdam. Ja. Maar dat is toch wel heel interessant hoor. Dat zo, en het is nog niet eens zo heel lang geleden.
Nee.
Jullie zeiden net 1850 ongeveer worden die marken verdeeld.
Ja.
En dan krijg je dus een ander systeem. Maar dat is nog niet eens zo heel lang geleden.
Nee.
Dat heeft eeuwenlang bestaan.
Ja.
Goed, dat is dus de situatie hier in de omgeving. Je hebt marken en daarbinnen liggen van die kleine landstadjes. Maar dat was ook niet zoveel.
Nee.
1000 inwoners of zo, dat had je wel gehad.
Ja.
En daar zat wat ambacht en wat
Nou,
dat soort dingen. Veel cafés in Goor heb ik me wel eens laten vertellen.
Ja. Vooral een beetje achteraf.
Ja. Nee, maar dat was dus de wereld van toen. En in die wereld waren mensen de baas. De marken hadden zeggenschap over hun eigen spelregels.
Ja, moet ik erbij zeggen, de eigenaren van die boerderijen. Hè?
Hadden,
dat was in het begin heel anders dan later. Hè?
Ja.
In het begin waren dat allemaal grootgrondbezitters.
Ja.
Dus, en het Weldam en het Wegdam.
Nou, je noemt ze.
Ja.
Wie zijn dat? Veldam.
Nou, in Markelo zelf beginnen we met de eerste Hulsbeek, maar dat is in 1600 al verdwenen. Dat wordt dan het Oldenhof. Dat was een groot grondbezitter. En ja, de Stoevelaar. En je had...
Keppels.
Ja, dat was het Kleintje.
Kleintje.
Kleintje, Keppels, ja. Westervlier.
Westervlier,
ja. En dan de Diepenheimse, de Huis de Diepenheim met Nijenhuis.
Er zaten er nogal wat.
Ja, ja. Wegdam was ook een grote, ja.
Ja.
Heken.
Waren die het onderling altijd eens of hadden die ook al hun gedoe?
Dat bleek vooral tijdens de 80-jarige oorlog, hè.
Dat moet ik nog even gauw vertellen. Ja?
Dat bijvoorbeeld Hekeren, die bleef katholiek en wel dan protestant. En,
ja, dan kreeg je dat natuurlijk.
Ja. 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 Nou,
bij de Venten schone breven, mooie luchten hoog verheven, pracht van heuvels bij geen tal. Natuur schoon is er overal. Gele akkers, groene weiden, met de schipweek als een wind. Dat met goed verzorgde wegen, Twente zal ons aan verbind. Ja, in dat kleine dorpje, daar in dat Twente land, door traditie voor geboren, zweden wij een sterke band. Wij zijn van goede wilde staan, houden ons steeds onze naam. Markelo, ons dierbaar woord, Markelo, dat ons hart bekoort. De oude toren laat zich horen, en zij bij Breude of bij Leeuwen. Elk van ons, die kent zijn klank, houdt zich al steeds voor hulp gereed. Moederspraak en in de plichten binden ons hier met de grond. Heerlijk is het hier te wonen, daar waar eens men niet op stond. Ja, in dat kleine dorpje, daar in dat Twente land, traditie goed geborgen, zweden wij een sterke band. Wij zijn van goede wilde zang, houden ook steeds onze naam. Markelo, ons dierbaar oord, Markelo, dat ons hart bevoort. Markelo, ons dierbaar oord, Markelo, dat ons hart bevoort.
We zijn weer terug in ons programma over Markelo in de patriottentijd. En we gaan nu nog verder inzoomen op het Markeloze. We hebben net langdurig gesproken, maar toch wel belangrijk hoe die adel op de achtergrond ook in de marken veel te zeggen had. En wat de marken zelf of de eigenaars in de marken mochten bepalen en wat niet. Een andere tijd dan wij nu kennen. Maar we gaan nu nog even in het dorp kijken, want in het dorp staat een kerk, Jan. En dat is...
Nog steeds.
Nog steeds. Maar die was ook heel belangrijk, hè?
De kerk die nam echt een centrale plaats in toen. Zeg maar, als je nu zondags naar de kerk gaat, zit je met 25 man of zoiets. Maar toen waren de kerken vol. Omdat de kerk een voorname plaats innam binnen de gemeenschap.
En dat was dat alleen vanwege het geloof of ook nog vanwege anderen?
Nou ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat andere zaken belangrijker waren. Zoals de kerk beheerde... de armenkast. Dus iemand die in moeilijkheden kwam, moest naar de kerk om voor steun.
De bijstandswet bestond nog niet.
Die bestond nog lang niet, nee. En dat was zo dat tegenwoordig moet je formuliertjes invullen. En als je die goed invult, dan krijg je wat. Maar toen was het afhankelijk van de verhouding die je had met de ouderling en de diaken. Ze moesten je kennen en ze moesten niet wat op te merken hebben op je gedrag. Dus als je maar één keer in de 6 weken naar de kerk ging, dan zeiden ze, ja, nou weet je ons wel te vinden, hè, maar zondags ben je er niet, zoiets.
Ah, ja, ja.
Maar ze hadden ook grond en boerderijen om te verpachten,
ja.
De eigendom van de kerk. Ja.
Ja.
En dan gingen ook de ouderlingen en de diaken over. Dus als je grond nodig had, of weet ik wat, je wilde een boerderijtje huren, dan konden die mensen daarover beslissen wie dat kreeg.
Dat zijn dus wel een beetje de dorpsaanzienlijken, hè?
Ja, dat was zo. Ja.
Kon je dat zomaar worden? Nou, ik ben Jan Stoelhorst, ik steek mijn vinger op en nee, ik wil wel niks, ouderling
niks,
worden.
Niks. Of, je moest gevraagd worden.
Je moest gevraagd worden. Ja, ja dat is heel mooi ja, voor die tijd.
Maar dat was nog lang zo, hoor.
Ja. En dat was dan een eer ook.
Ja.
Was geen betaalde functie, denk ik. Hè?
Nee.
Nee, het was een erebaan. Ja. Maar wel met veel invloed dus.
Ja, altijd onderwijs was ook een belangrijke functie van de kerk toen.
Ja.
Want via het onderwijs kun je de jeugd beïnvloeden. Maar dat was mooi in de 80-jarige oorlog, toen dus het katholieke geloof weggepoetst werd. Toen kreeg je dus de situatie dat de katholieken mochten nergens meer aan meedoen. En alle katholieke eigendommen werden geconfiskeerd door de provincie. Dus de inkomsten uit die goederen ging de provincie besteden aan het onderwijs. Dus tot dan had je alleen maar een school in het dorp, bij de kerk, de parochieschool noemen ze dat. Maar vanaf toen heb je ook scholen in de buurtschappen. Ja. En die werden dus gefinancierd door de provincie. En daar had de kerk het overzicht over. Ja.
Er waren nog geen gemeenten in onze tijd, van voor de Franse tijd, die de scholen beheerden. Dat was een kerkelijke zaak, gefinancierd door de provincie.
Ja.
Oké. Die schoolmeester, die kon lezen en schrijven.
Ja.
En dat kon lang niet iedereen in de 18e eeuw. Die was dus ook eigenlijk wel heel belangrijk op dat punt. Hè?
Ja. De onderwijzer was een heel centrale figuur. Iedereen had de onderwijzer op een bepaald moment wel nodig. Zeg maar een briefje schrijven of de weg weten.
Dingen van hoger hand goed kunnen begrijpen.
Vandaar dat het benoemen van de nieuwe onderwijzer, dat was een zeer belangrijke kwestie.
Ja. En wie benoemde?
Nou, dus de kerk die bestuurd werd, zeg maar het dagelijks bestuur, bestond uit de ouderlingen en de diakenen en zo. Maar daarboven had je dus een soort raad van commissarissen, die bemoeiden zich niet met de dagelijkse gang van zaken, maar op het moment dat er dus personeel benoemd moest worden, bijvoorbeeld de dominee of de onderwijzer of de koster, dan kwamen de collatoren in actie.
Zeg dat woord nog eens.
Collatoren.
Wat zijn dat?
En dat zijn mensen van adel die dus het overzicht of het toezicht hebben op het kerkelijk gebeuren.
Okay.
En in Marklo hadden we daar drie collatoren. Dat waren de heren van de Oldenhof, de havenzijde de Oldenhof, en de havenzijde Stoevelaar en de havenzijde Westervlier. Dus één uit de marke Markelo, één uit de marke Heerke en één uit de marke Stockholm.
Het gebied van Westervlier bestond toen ook nog behoorde toen ook onder Stockholm nog. Hè?
Ja.
Dat is nu Diepenheim, maar voor 1811 viel het onder Stockholm.
Ja. Okay. Ja.
Drie
collatoren.
En die gingen erover uiteindelijk.
Ja.
Over die benoemingen.
Ja.
En waren die het altijd met z'n drieën weer eens, of was dat ook wel?
Nou, daar hebben we niks van gevonden, maar dat denk ik wel.
Ja.
Tot
uiteindelijk
de tijd
zit dus weer datzelfde verhaal erin. De adel is op de achtergrond de machthebber, hè?
Ja. Maar het ging vooral om de richting van de dominee die dan benoemd moest worden. Het ging niet om de kwaliteiten van die man, of die het evangelie goed kende of weet ik wat. Het ging erom dat hij dus of patriot was of oranjegezind.
Ja. Moderne dominee, dat kon wel eens problemen opgeven.
Ja, nou, die hebben we dus meegemaakt, die Marklo.
Nou, daar willen we nog meer van weten. Hoe zit dat in elkaar?
Nou, je had dus in Marklo heel lang dezelfde familie die dominee was. Dat gebeurde vaak hoor.
Generatie op generatie.
Ja, ook hier in Goor wel. Sertorius bijvoorbeeld. Die familie, die heeft bijna 100 jaar, was die dominee in Marklo. Sertorius en toen Meiling, dat was de schoonzoon van Sertorius. Okay. Dus dat werd onderling gewoon geregeld, van vader op zoon.
Nou.
Totdat de jongste Meiling op een bepaald moment, die kreeg een hele mooie functie in Duitsland. Die werd professor aan de Universiteit van Lingen, de Nederlandse grens in Duitsland.
Ja.
En toen dachten de ouderlingen, nu hebben we de kans om een dominee te benoemen die meer in onze richting zit. Hè? Dus meer oranje, of patriot gezind.
Ja, wat moderner.
Dus ze stelden dat voor aan de collatoren en die zeiden, nee, wij hebben al honderden jaren dat recht en dat blijft zo. Dus de ouderlingen dachten, we gaan naar de rechter, dan laten we de rechter nu eens een keer uitzoeken. En uiteindelijk kregen toch de collatoren weer dat recht. Of die hielden dat.
Die hielden het recht.
Want de rechter die daarover moest beslissen, dat was de Drost van Twente.
Ach ja.
En dat was die meneer uit Diepenheim.
Ja.
Nee? Hoe heet die ook alweer?
Benting.
Ja,
met CK, denk ik.
Ja. Ja. Ons kent ons, dus hij gaf de collatoren gelijk. En toen begon dus de sollicitatieprocedure. En uiteindelijk bleven de twee dominees over. De een was hartstikke goed, vond iedereen, die kon preken, jongen, dat geweldig. En de andere, nou, dat was niks. Dus de ouderlingen dachten, we moeten toch zien te versieren dat die ook die goeie krijgen. Ja. En die deden een smeekschrift, noemden ze dat toen, een verzoekschrift. Handtekeningenlijst kun je het ook noemen. Ja. Dus Jan Meings, een boer uit Beursbergen, die ging met een handtekeningenlijst rond door Merkelo. Bijna iedereen tekende. Er kwamen 45 namen op.
Het bijzondere is dat wij het originele stuk in ons archief hebben. Het lijstje met die handtekeningen.
Dus we weten precies welke families... Tegen de partij.
En nog steeds markeloze namen al toch?
Ja, natuurlijk. Allemaal herkenbaar wie dat waren.
Mijn voorvader.
Zijn voorvader stond er ook op.
Staat er ook op.
Ja, altijd in de opstand. Hè. Ja. Nou, maar dus er werd een verzoekschrift ingediend bij de collatoren. En die vonden dat maar niks. Dus dat ging weer naar de rechter en werd weer afgewezen. Toen moesten die dominees uiteindelijk benoemd worden door de collatoren natuurlijk, ja. Want die hielden dat recht. En de slechtste kandidaat, volgens iedereen, werd door de collatoren benoemd. En dat was dominee Ten Katen uit Neede. Wat bleek nou, die dominee Ten Katen was ook eigenaar van een havenzade in Neede. Hij had veel boerderijen in het Gelderse
en
hij had veel uitstaande gelden. Dus dat was gewoon van ons kent ons, en soort zoekt soort.
Maar die Ten Katen wordt benoemd.
Ja.
Tegen de wil eigenlijk van het...
Van de hele kerk. Van de hele kerk.
Van velen.
Van de, in elk geval de, nou ja, de kern van het dorp.
Ja.
De middenstanders. En,
Nou, en dan zal die hartelijk ontvangen zijn, neem ik aan.
Nou, ja, in het begin niet.
Nee.
Want er bleef dus een groep mensen tegen die benoeming. Want dat leek nergens op, om een slechte dominee te benoemen. Alleen omdat hij bij dat soort hoorde van de adel. Dus daar kwam een opstand. Ik begon met scheldpartijen en pesterijen en zingen van sportliedjes. En in een donkere nacht werd er geschoten. Er werden schoten gelost. En het venster bij boer Heilen zich sneuvelde. Heilenzich was een patriot. Vrouw Heilenzich tilde geschrokken haar kind uit de voor de bedstee staande wieg. Naast het wieg lag een kogel. Er was op de bedstee geschoten. Een moordaanslag in Merkelo.
Dat hadden we nog niet gehad.
Nee.
Hey, maar het zat dus wel diep, hè?
Ja, want dezelfde nacht nog kreeg schoolmeester Kwak hetzelfde te verduren. Ook bij schoolmeester Kwak belanden 3 schoten naast de bedstee. En de 4e belandde in de beddenplank. Dus 2 of 3 duim hoger en de schoolmeester was er geweest.
Nou, het zat dus diep.
Het waren geen scherpschutters, maar wel...
Zijn die schutters ooit dan daarvoor vervolgd of gepakt?
Zeggen,
of?
Iedereen wist waar die schoten vandaan kwamen. Maar... Officieel nee. Die zijn...
De knecht van Kistenmaker was de grote aanstichter.
Ja, maar die...
Hij is ook wel veroordeeld.
Ja, dat was er 1.
Ja.
Ja. Maar dat speelde ook in Herberg de Port. Later. Ja. Maar op dat moment... we wisten waar de kogel vandaan kwam. Maar wie op dat moment de daders waren... Want het ging van kwaad tot erger. Op een bepaald moment werd... de afscheiding van de tuinen van meester Kwak, die stonden op straat, die werden vernield. En, De bijenkorven van de schoolmeester werden vernield. En de hooimeid, die werden op een nacht toen het flink regende, werd het hooi uit elkaar getrokken en op de weg gegooid. Dus hij werd van alle kanten gepist.
Afrekeningen, ja. Eigenlijk. Ja.
En de zaak...
Tegenwoordig schieten ze in het criminele circuit elkaar meteen overhoop, maar dit zijn ook afrekeningen.
Dit zijn gewoon, ja. Voor Marklo is dat zeer ingrijpend. Dat, normaal een heel rustig dorp, maar wat er toen gebeurde. Ja. Maar het hield niet op, want op een bepaald moment werd er ook geschoten in richting de pot. Je weet, de pot, dat ligt een paar honderd meter buiten het dorp. En daar was, nou, die man die je net noemde, hoe heet die, die oproerkraaier?
Ja, de knecht van Kistenmaker, ik weet zijn naam.
Die werd opgevangen door de notabelen, zeg maar, de patriotten. Die werd daar vastgehouden. Die werd daar vastgehouden en dat namen de anderen van die opstandelingen niet. Dus die trokken allemaal met stok en weet ik wat, ook richting de pot om die man daar te pakken. En onderweg werd er geschoten op meester Kwak. En meester Kwak viel een herberg binnen, herberg de Zwaan. En die toonde daar zijn bebloede benen en iedereen in opstand. Dus er gingen nog meer mensen naar de pot. De hele pot was potvol. En dat, schreeuwen en lawaai.
Meestal hebben ze feestjes daar tegenwoordig.
Ja, maar dit was een ander feest.
Ja.
Met blote borstrokken staat er in procesverbaal en met verhitte koppen werd er geschreeuwd. De een die riep om bier, de ander om drank. En de derde die schold op die gauwdieven van de patriotten. En dat werd echt een halve oorlog daar bij de pot.
Nederland, de Nederlanden, Jan, we moeten ook een beetje naar de afronding toe. We hebben in die jaren eigenlijk hier en daar op de rand van de burgeroorlog gestaan.
Ja.
En hier zie je een klein tikje daarvan, ook in Markelo.
Ja,
maar er komt voorlopig een eind aan als Pruisen en Engeland ook samen besluiten dat het maar eens afgelopen moet zijn met die onrust in de Nederlanden. Pruisen stuurt een leger. Ja. Is dat ook in Markelo geweest? Zijn er nog Pruisische militairen in Markelo?
Nee, daar is niks van bekend, maar waarschijnlijk wel. Want ze zijn wel bij Oort-Massum de grens overgekomen en toen hier deze kant op.
Ja. Maar die herstellen, zoals dat dan heet, de orde, dat betekent dat de stadhouder het voorlopig weer... Ja, onder Pruisische en Britse bescherming.
Maar dat gaf nog meer trammeland.
Ja.
Maar toen kwamen de oranje gasten, die eigenlijk al afgeschreven werden, die kwamen weer boven water.
Ja. En die gingen afrekenen.
Die gingen afrekenen met de patriotten.
En dan nog weer 8 jaar later komen de Fransen.
Ja.
En dan gaan wij de grote moderniseringsslag in Nederland maken.
Dan worden de patriotten de baas.
Ja, dan worden de patriotten weer de baas. Het lijkt wel politiek.
Dat is het ook.
ook in die tijd.
Ja.
En soms is politiek rustig en soms is het heel heftig.
Ja.
Dat weten wij ook in onze tijd. Maar Jan en Anton, bedankt voor jullie bijdrage aan dit programma.
Ja. Okay.
Dus dank jullie wel.
Geen dag. Graag gedaan.
Goede feestdagen. Dat hoort er ook nog bij nu, in deze tijd van het jaar.
Insgelijks.
Tot de volgende keer.
Als kind het eerste levenslicht hebt te zien, geen verdriet hebt te kent en altijd het zonneke scheen. En op tijd en plaatsen een boterham op de voet. Hij ja niks, geen zorgen in uw ondersoes. En op tijd en plaatsen een boterham op de voes. Hij ja niks, geen zorgen in uw oldershoes. Word er altijd vuur hoe eust is en het dan. Dat hij in de jaren nooit zo hoort verstaan. Een kapotte boksen en een smerige bloes. Hij ja niks, geen zorgen in uw ondersoes. Een kapotte boksen en een smerige bloes. Hij ja niks, geen zorgen.
vragen in uw onderzoes.
Hij vuurt eerst is stillekes ne verkering han. Grep de moe in de keuken bij de klan. Maar als u wat vroom, dan hij al gauw een smoes. Dat van de eerste stappen uit uw onderzoes. Maar als u wat vroom, dan hij al gauw een smoes. Dat van de eerste stappen uit uw onderzoes.
Iedere trouw wint en op eigen benen moet staan. Die kunt u vertellen hoe toe zal vergaan. Ie zult het nooit vergeten en zegt nog vaak verroes. Moet nog altijd denken aan mi onderzoes.
Zelf het nooit vergeten en zegt nog vaker verroes. Ik moet nog altijd denken.